Gemeente, laat ons dit ons samen zijn aanvangen om met elkander te zingen. Psalm 146 en daarvan het zesde zangvers. Het is de Heer wiens mededogen blinde schijnt het lieflijk licht. Wie in stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. God die lust in waarheid heeft, mint hem die rechtvaardig leeft. Dat is het zesde zangvers van Psalm 146. Voorgelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 18e hoofdstuk vanaf vers 21 tot en met 35. Maar lezen wij eerst de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij hebben u genoemd te lezen uit het Evangelie van Matthäus, daarvan het 18e hoofdstuk vanaf vers 21 tot het einde. Toen kwam Petrus tot hem en zeide: Heere, Hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal? Jezus zeide tot hem, ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende, Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende, betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem zeggende, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden. En komende, verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem den pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijnen broeder zijne misdaden. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft door het niet, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. 102, vers 1. Hoor, o Heere, verhoor mijn smeken, laat me uw bijstand niet ontbreken. Hij veracht mijn tranen niet, daar hij al mijn angsten ziet. Als ik in benauwde dagen u, mijn God, mijn leed doet klagen, wil dan spoedig u ontfermen, wil mij door uw macht beschermen. Psalm 102, vers 1. Geliefde medienaren en kinderen, buurtkinderen. Toen ik net zo hier dan op de preekstoel zat en ik liet dan van tranen en ik zie dan van wat hier in deze psalm geschreven is, dan denk ik, ik heb het niet gezien, maar ik denk misschien zit u wel te knikken. En als je begint te knikken, dan betekent eigenlijk dat je daar een instemming in heeft.
Want wanneer het is dat wij van die tranen hebben, en wij hebben hier dat tweeën, zoals u dat als weet, u naar kent en kinderen, dan zeggen, dan zit u te knikken, want u zegt, ik heb die tranen ook, misschien hebt u ze verborgen, ik weet het niet. Maar u hebt wel zitten knikken van binnen. Want dan kun je zeggen, wat is er nou meer verdrietig dan dat ik hier mijn vrouw mis? En wat zou je dan als het ware dan aan tranen hebben, welke dan op dit moment geschreid worden, waarvan je zegt, het heb geen verklaring nodig. Net als vanmorgen, dat je zegt, het heb geen verklaring nodig. Waarom dat ik weet, dominee, u weet het al wel, want u hebt er zelf ook wat van gezien. Toen wij daar bij die kist stonden, bij dat bed gestaan hebben, en wanneer het is dat wij bij dat graf hebben gestaan, dan kun je zeggen, nou, dan hoef ik toch zeker niet veel meer te zeggen. Maar wanneer ik dus de woorden ga proberen te zoeken, dan zegt hij, dan moet ik woorden zoeken geven van mijn verdriet. En daar krijg ik geen woorden voor. Als je zegt, ik heb er geen woorden voor, dan zeg je, dan moet ik van mijn verdriet dus dan iets proberen te zeggen. Nou, dat doe ik dan met mijn tranen. Dan weet ieder het ene dan, wanneer het de tranen stwaar, dus dan eet de boodschap heb te wezen van, ik heb verdriet vanwege het grote feit dat ik na ruim 60 jaar getrouwd te zijn en u mijn vrouw mist. Ja. Maar ik heb eigenlijk ook nog wat anders gezien. Dat is dat je niet alleen naar beneden hebt gekeken, maar dat je ook naar boven kwam te kijken. Ja, dan zeg je, nou, ik sta hier en ik zit daar. Dan kijk je, ja, maar het feit dat je dus daar naar boven kijkt, dat zat je vanmorgen ook daar te doen. Dan denk ik eigenlijk dat er in het verdriet ook mogelijk is dat de mens niet alleen bedrukt is en naar beneden te kijken, maar dan denk ik dat hij in het verdriet ook naar boven hebt te kijken. En als ik dan daar denk dat het is dan iemand die tranen kent, dan zoek ik daar een voorbeeld van. Maar ik hoef dat eigenlijk niet, want ik kijk naar u. Maar er zijn er natuurlijk nog meer. En dan weet je dat wel ook dat er in die Psalmen 12, 42 staat dat iemand zo bedrukt en zo in tranen is. En we gaan er niet zeggen waarom, maar dat heeft zijn doel. Tranen hebben ergens om te schreien en te wenen. Dan zegt hij, hoop op God, slaat ook naar boven. Zie je wel? Dus het is dat hij dat tot zijn eigen ziel gaat zeggen. Ik weet niet wat u tot uw eigen ziel gaat zeggen. Dat u zegt, ik heb een groot verdriet. En ik heb een grote smart, zegt de ziel dan van binnen. Al zegt u het met woorden niet, dan zegt u het met tranen. Maar als ik dan als het ware met het zuchten zou kunnen verstaan, de taal de zuchten, dan zei ik heb een groot verdriet, want ik ben mijn vrouw kwijt. En jullie kinderen, je moeder. Nou ja, maar als ik dan zeg, waar ga ik met dat verdriet naartoe, dan kun je dan zeggen, ja, nou ja, we gaan naar elkaar toe en we geven elkaar de hand en we zeggen niks en ik omhels je. En woordeloos probeer ik dan te zeggen, kijk eens dan, jij betekent veel voor mij. Dus als ik naar de kinderen kijk, dan zeg ik, u betekent dan, als je die vader dus dan een hand geeft en die vader dus dan omhelst en die vader de kus geeft. En je zegt dan niks, dan zeg je, vader, wat betekent u toch veel voor mij? En moeder ben ik kwijt, maar u bent er nog, zeggen ze dan. Kijk je naar thuis en zegt, kijk dan, het gaat dan verder. En het verder, dan zeg ik natuurlijk, ja, als het verder gaat, dan blijf ik niet bij de mensen steken. Zelfs mijn eigen kinderen niet, tot het is mijn eigen vlees. En dat is mijn eigen ook het meest na. Maar ja, vanmorgen heb ik ook gezegd dat hier de gemeente dan om je heen zit. Dat is ook niet een kleinigheid, hè? Dat je zegt, nou, die gemeente die bad. En die bad niet toen die vrouwen ziek waren en ook die ernstige ziekte zich voortdeden en nu weer doen, want er is weer iemand die kanker gekregen heeft hier in de kerk. Houd dat nou eens nooit op. Houd dat dan eens nooit op. Nee, wij moeten allemaal sterven. Dat weten we toch. Dat hebben we toch uit de Bijbel geleerd. En dat is toch de waarheid in de geslachten toch geweest die voor ons geweest zijn. En is dat nou niet gebeurd in uw eigen leven, wanneer uw vrouw rakelings de dood langs je heen ging? Maar dichterbij kan het eigenlijk niet als het je eigen vrouw is. Kijk, want als hij nou door de vensterriks komt en hij klopt dan aan in je huisje en je ligt dan samen op het bed en je vrouw sterft, dan zeg je, ja, maar die dood was in de kamer en heeft hij mij nou gespaard? Ging die toch rakelings langs je heen? Dat is toch wat, als dat gaat gebeuren. Ja, u bent wetenaar, u weet het ook. Dus als ik dan zeg, kijk eens hoop op God, dan ben ik daar als het ware bij het beste, omdat het de God des levens is. De God des levens, die over dood en over leven heerst. Nou ja, dan kun je toch nergens beter als bij de Heer. Hoop op God. Als ik dan eventjes terug heb te kijken, dan zeg ik, kijk eens, dan u hebt u niet laten ophouden. Ja. Wat bedoel je daar nou weer mee? Nou, ik dacht, ik zou hem zo gauw nog niet weer zien in de kerk. Direct was hij er alweer, bij middag. Je zegt, als ik mij had laten ophouden, dan zeg ik, nou, hou mij terug van de middelen die God in zijn woord gegeven hebt. Dan zeg je, nou ja, het is toch rouwen, maar u liet het waar, dus dat toch en niet terughouden. Terughouden van God. Toen bent u het pittig gepeest. En u zegt, nou, als ik dan te klagen heb, dan is dat zeker niet over God. Maar als ik dan over pitten heb, dan bid ik tot God. Wees gij mijn God. Nou, dat kan toch niet beter. Wees gij mijn God. Of kinderen, wees dan onze God. Onze God is goede tieren. Maar wanneer ik dan zeg dat hij goede tieren is, maak er dan gebruik van. Ik laat mij door niks ophouden. En ook nooit niks tegenhouden. Nou, die binnenprater die zegt, Eerst kwamen wij samen en nu moet ik alleen. En nu moet ik alleen. Nou ja, dan is dat eigenlijk al een tegenhouder. Laat ik ook maar niet meer gaan. En dat betekent dus dat het steeds meer door hebt te gaan als de kinderen tegen je zeggen, pa, kom toch naar huis toe, en kom toch eens een keertje bij mij op visite. Dan zeg je, laat ik het maar niet doen, want ik ben alleen kind. Kan voor mij niet nooit meer wezen zoals het was. Kan nooit meer wezen zoals het was. Nee, dat komt niet weer. Maar dan zegt hij, wat zoekt hij dan? Dan zegt hij, ik zoek dit, wat ik niet vinden kan. Maar als ik dan zeg, wat is dat dan? Troost. Kun je geen troost vinden? Nou ja. Ik zou pas getroost wezen als ik mijn vrouw terug had. Nou, dat kan toch niet meer? Dus als dat niet meer kan, dan weiger ik getroost te worden. Dus de mensen proberen je wel te troosten, maar het gaat niet meer. Ik weiger getroost te worden. Ho, ho. Hebben wij wel aan God gedacht? Hebben wij wel aan God gedacht dat hij de trooster is? Wanneer het dan gesproken is dat hij tot zijn discipelen, ik zal de trooster zenden. En welke hier dan ook bij de afwezigheid van Jezus, toch zo ze sterven. En dan ook zo met de pakken neerzitten. Want ze waren met liefde aan hem verbonden. En als hij dan aan het kruis ging sterven en hij dan over zijn einde sprak, daar begonnen ze al te wenen. En toen was hij er nog. Nou ja, dat was bij u ook zo. Als u eraan dacht dat die mevrouw de dag ze daar zo zwakte neer, als u aan de sterven dacht, en toen was ze er nog, toen begon je al te wenen. En dat kun je zien, dat is de liefde. De liefde weent, alleen al bij de gedachte dat je elkaar moet missen. En dan zegt, nou is het dan dus dan waarheid. Dan zegt hij, daar heb ik er nog geen gedachte van om dit te zeggen. Behalve God. Als hij dan zegt, ik zal u een trooster zenden. Dat kan alleen God. Dus wanneer het zo erg is als het bij u is. Dan zeg ik, ik kan toch getroost worden als God komt. En met zijn woord en met zijn geest. En als hij dan zegt, ik ben onder het woord nu, zoals het in de kerk is, dan zeg hij, nou, als ik daar nou over nadenk, dan is het woord er is, dan kan de eigen geest niet ver weg wezen. Het is woord en geest. Dus als het woord van God onder de prediking er is, en het mag de waarheid zijn, en zoals dat hier van God verkondigd te worden, dan moet je niet denken dat de geest Gods ver weg is. En dan mag je vragen, Heere, wilt met uw geest in mijn hart zijn. En als hij dan antwoordt en hij zegt, ik wil, dan wordt u getroost. Met God. En als dan zegt, kijk eens, dan ben ik alleen. En ik zat net zo stilletjes daar in die kamer, hiernaast. En toen begon de orgel te spelen. En ik denk, dat versie ken ik. Ik denk, goed organist. Fijn dat u dat speelt. Hebben u misschien niet gehoord, want ik weet niet wat zich hier afspeelt wanneer ik daar zit. Maar dat was Psalm 121. Israëls wachter sluimert niet. En dan kunnen we dan het andere versie vinden. En de Heere zal u steeds... Ja, zal ik het uitspreken? Steeds gadeslaan. Ja, dan is het goed. Dan kunt u verder. Dus dan kun je zeggen dat als het ware spreekt, dan spreekt het orgel ook nog zijn stem. Als die zegt, ik wil u onderwijzen. De Heere zal u steeds gadeslaan. In al uw zielsverdriet waakt hij. En als je dan kijkt, hij is te wachten en die sluimert niet één moment. Wanneer die één moment zou sluimeren, dan zijn we een makkelijke prooi voor de hel. Dan drijft hij ons alle kanten op. Waar die ons hebben wil. Weet je wat je daar moet gaan vragen? Heere, vraag mij, bewaar mij voor overstelpend verdriet. Daar zou je er toch onder doorgaan als het overstelpend is. Het is wel moeilijk. Het is wel zwaar. Maar de Heere laat mij niet omkomen. Hij doet mij vernachten. Hij doet mij sparen. Hij doet mij bewaren. Kijk maar tot hiertoe. En dan zegt de psalm, die in de schuilplaats het allerhoogste gezeten is, die is veilig. Hij zal niet vrezen voor de schrik des nachts. Straks ben je alleen. Nee, dat heb je mis. Kijk nou eens daarnaast, bedominee. Kijk daarnaast, daar zit mijn zoon. En die zoon die is altijd bij me. En moeder dacht, ik wou dat hij maar eens getrouwd was. En nu zegt, ik ben blij dat hij nog bij me is. En daar zit hij nou. En daar zit hij nou naast u. Aan de kant van u. En er zitten nog meer kinderen. En samen met uw kinderen. En dan zegt u, bent die nog? En u kent hetgeen wat anderen niet kennen. Behalve die het hebben meegemaakt. Maar één kan je helpen. Maar als er nou iemand is die het meegemaakt heeft. Hij geeft je hand en dat is warme hand. En ik geef je een knikje en ga weer weg. Maar als God komt, gaat hij nooit meer weg. Hij zegt, zie je, ben ik. Ik ben uw heil alleen. Ik zal woning bij u maken. Daar komt de Heere. En daar komt hij met zijn lieve geest te werken. Met een hart dat hij niet door bezemen keert, maar door bloed reinigt. Lief woord, hè. Als de Heer het nou intaalt met het woord... Gaat u met de buit. Dan gaat u vanavond met de buit. En dan krijgt u vanavond troost. Want ja, als die andere mensen dan geen troost nodig hebben. Want ja, die hebben natuurlijk geen gemis van een vrouw. Gaat u met de buit. Hij slaat en hij heelt. Hij bedroeft en hij troost. Hij doet ter helle nee te talen en ter helle weer opkomen. Staat allemaal in het woord. Dus ik dan naar het woord heb te kijken. En dan zegt hij, dichterbij kan het niet. Ik kan nou niet kijken natuurlijk daar bij u. Maar als u zegt, Heer, maak nou heel dicht bij uw wezen. Dan zegt hij als het ware, ik kruip op u aan. Als het in het vlees valt, dan ga je die kant op, van hem af. En als je genade krijgt, kruip je op hem aan. Zo dicht mogelijk op hem aan. Kan niet goed kijken, maar ik weet het niet. Maar u hebt er misschien een ring om, ik er niet. Maar... En nou heb je vrouw, die heeft maar een kleine ring. Dus dat past misschien nog niet, misschien. Maar daar zei ik, heb een dubbele ring. Twee. De ring van mijn vrouw zit hier ook. Dat betekent dus dan dat u daaraan de herinneringen hebt en dat het ten opzichte van die band op te zeggen, dat draag ik mee tot ik zelf in het graf ben. Want mijn vrouw had ik zeer lief. Kijk eens, je kunt het zien, totdat de dood ons scheidt. Dat is er niet meer, dus u neemt de ring aan de vinger. Maar weet je wat de bruid dan is, zegt? De bruid die zegt, zet mij als een zegel op uw hart. Hé, hey, zegelring, nou ja. Sobertjes houden, dominee. Sobertjes houden. Geen getiele tijn aan mijn vingers en aan mijn kettetjes aan mijn hals. En weet ik veel, ouwe. Sober houden. Ja, maar dat is niet zo sober, hoor. Het is een sieraad. Die vrezen God. En dat zegel op mijn hart, dat is die geestelijke verzegeling. Dat hij nou mijn liefste is, boven alle liefste. En op mijn hart, dat betekent dan op uw hart. Dat is in uw hart en op uw hart gedragen. Zoals de hoge priester dat deed. Een borstlap met de namen van degene die de stammen van Jacobs waren. En de overgebleven van Israël draagt hij op zijn hart. En dan zegt de bruid eigenlijk, zet mij daar ook maar bij. En dan gaat u aan uw eigen voorbij. En dan gaat u naar hem toe. Want als je nou aan je eigen niet voorbij gaat, kan het niet. Dat is de ontdekking. Sluit zich uit. En dan heb ik dan dat oordeel om te dragen. Dan zeg ik, alleen op God hopen. Verder niks. Want als het nog zou kunnen, kan het niet. Maar als het niet meer kan, kan het. Waarbij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God. Daar zeg je, dichterbij kan niet. Heere, laat mij zo dicht mogelijk bij u komen. En dan zat hij weer. En nu zit hij hier weer. En hier zegt die Heere, komt u nou ook? Kijk naar mijn kinderen, de kinderen zijn er dan. En als ik dan naar de kinderen kijk, dan zeg ik, nou ja, dat gaat zeker niet buiten de kinderen om, hoor. Ook al heb je eigen gezin. Want wat is er eigenlijk aan de moeder die troost? Als ik dan kijk naar de moeder, die zeg ik, ja, die zie ik niet meer. Als ik denk aan de moeder, liefde, die voel ik niet meer. Als ik dan zeg, ik had die liefde wel, dan staat het in mijn hart geschreven. Maar ik kan zeggen, er is dan, moeders liefde. Ja, waarom was u er ook steeds? Ik kan het niet beschrijven. Ik kan het eigenlijk met geen woord zeggen. Als je nou een moeder hebt die liefde kent, dan kun je met geen woord zeggen. Het hoeft ook niet. U deed het met de daden. Daar waren ze weer, hè? Daar waren de kinderen weer. Je kon dan niet komen of dan was die er of dan was die er. Gaat dat maar beschrijven. Maar dat moet je nu missen. Maar die liefde van God, kinderen, die is er ook nog, hoor. Die liefde van de moeder is groot, maar er is niks groter dan de liefde Gods. Net zo groot als God is. Ik kan ook zeggen, net zo groot als de moeder is. Want de moeder, die moederliefde, dat is maar een klein mensje. Maar die heeft ze op en top lief. Ze heeft de krachten gegeven, ze heeft alles aan jullie gegeven. Alles was die kinderen waard. Kleine moeder, met een grote liefde. Maar er is dan eigenlijk toch niks groter dan de liefde van God die oneindig is. Het is een oceaan van de liefde. Moeder kwijt, maar God leeft toch. En moeder was toch zo bezorgd voor je. En moeder keek je gangen van haar huis na. En die lette op die kinderen. En was als het ware toch geen ogenblik uit het oog. Zelfs op de ziekbed. Hé, hey kind, hoe gaat het met jou? Doet het nog zeer? Heb je nog verdriet? Is het al opgelost? Hoe gaat het op school, kleinkinderen? Zo doet de moeder. Houdt alles in de gaten. Dat is weg. Maar de Heer is er nog. En zijn oog, komt het ook niet daarvoor? In Psalm 121, zijn oog. Nee, ja, mijn oog. Ja, ontmoet zijn oog. Kijken elkaar in het gezicht. Gods vriendelijk aangezicht. Zou je dat kinderen zoeken? Je doet natuurlijk je vader nog zoeken. De gang is nog steeds naar huis. Alleen moeder is er niet meer. Zou je de Heere zoeken, kinderen? Moeder kan niet meer. Bij de Heere kan nog. Dat betekent dan, hij maakt er werk van. Stuur niet naar de verkeerde kant op. Verlies je ziel niet voor eeuwig. Kom niet om. Snap je? Wij hebben het toch in het graf gezien. Wij hebben toch die stem gehoord. Wij hebben toch die ernstige waarschuwing gehoord. Kleinkinderen, denk je eraan? Je leeft in een wereld die ten onder gaat. Het is een zekere bange tijd, maar ik ben toch niet pessimistisch. Want God werkt nog in de jeugd. Hij moet er nog krijgen. En ik hoop dat jullie het zijn. Ook wanneer je daar gaat trouwen. Ik kan eigenlijk niet trouwen, maar ik doe het. Mijn moeder kus God, oma. Oma, ik zeg niks. Mijn oma zegt, doe het maar, jongen. Doe het maar. Het is vrijdag een bruiloft. Gepast. Want we gaan sterven. Kijk maar naar oma. Het huwelijk, dat ga je wel aanvangen, maar het wordt wel weer verbroken. Is het goed tussen God en tussen je ziel? Heb je al genade gekregen? Ja, ik heb een vrouw gekregen of ik krijg een man. Heb je al genade gekregen? Heb je God al gekregen? Doen hoor, kinderen, kleinkinderen. Zou toch wat wezen als je onbekeerd moest sterven? Dat je nou zo dicht bij de waarheid en zo dicht bij de bekering, zo dicht bij het geloof, geleefd hebt en het zelf mist. Zou toch wat wezen als je toch zo moet gaan sterven? Het leven is ijdelheid. Zo voorbij. Eén schrede slechts. Flinterdun. Het is zo aan het eind. Ik moet bekeerd worden. Ik moet met God verzoend worden. Zou je er werk mee maken? Een ernstige roepstem. Kijk maar. Er is een lege plaats. Waar in mijn hart. Het was een harteliefde. Maar heren, als ik daar niet aan ben en ik ben zonder God, dat ik nou ook eens een keer u mag missen. Want ik mis moeder, ik mis grootmoeder, maar ik kan zo goed buiten God leven. Die mis ik niet. God werkt een gemis. Een gemis van God, opdat God niet meer gemist kan worden. En dat je zegt, Heere, mag ik God krijgen? Dat u mijn God bent. Dan is het ook voor de kinderen goed. Dat voldoet. Anders blijft het leeg. De wereld leeg. Mijn hart leeg. Mijn gedachten leeg. Alles leeg. Maar als God komt, volle kan niet. Dan moet dat lichaam eigenlijk voor sterven om in die ruimte te komen van de eeuwige lof Gods. Ik kan mij dat bijna niet meer bedwingen. Heer, u bent het zo waard. U bent het zo eeuwig waard. Van uw schepsel geprezen te worden. En dan door dit lijden heen. Klinkt zijn lof. Goede tieren, vader. Milde zegenader. Stel uw vredelijk licht. Op wiens gunst wij hopen. Eeuwig voor ons open. Lieve God. Wees gij mijn God, wees gij mijn koning, wees gij mijn alles. Dat zei ze. Wij willen nog een versje zingen, Psalm 69, vers 3. Beschaam door mij de stille hopen niet. Van die u, o Heere, de lege schade verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Met mij verging hun hoop, o Israëls God. Daar ik mijn smaad om uw wil moet dragen. Mijn aanschijn is bedekt met schande en spot.
Helaas, wat heb ik stof tot bitter klagen. 69 vers 3. Aan de orde van behandeling is wat wij in zondag 16 vinden, vraag en antwoord 40. En we zullen ons hier moeten beperken, maar kijken maar hoe ver dat we komen.
Daar wordt gevraagd waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen. Het antwoord is dat wij daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders kon voor onze zonde betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Wij willen daarbij stilstaan, we noemen wel de drie gedachten welke wij dan zouden willen verklaard hebben. En dat is dan de onbeantwoorde vragen. En in de tweede plaats een ernstig gesprek. En in de derde plaats een onmiskenbare verklaring. Het eerste wordt aangestuurd door het woordje waarom. Daar is nog een onbeantwoorde vraag. En in het tweede wordt dan wel daarom gezegd, dan wordt het antwoord gegeven, maar daar heb je dan een gesprek over te wezen. Dus een ernstig gesprek aangaande de dood van Jezus. En in de derde plaats dan is dat het onmiskenbare verklaring dat er aan de gerechtigheid van God genoeg gedaan moet worden door de voldoening die Christus heeft te verzorgen. Dus in de eerste plaats dan onbeantwoorde vragen, in de tweede plaats dan een ernstig gesprek en in de derde plaats een onmiskenbare verklaring. Geleerd wanneer het is dat woordje waarom, dan heb het eigenlijk overal gepredikt te worden. Dat woordje waarom, dat kunnen we overal terug horen. Maar wanneer je dan als het ware die vraag naar voren hebt te komen, dan kun je dan zeggen, ik vul het in ten opzichte van hetgeen wat hier in het leven gebeurt, wanneer ik zeg waarom dit of waarom dat. Maar wanneer je dit leven te staan en dan kom je hier met het lijden uit een aanraking, dan kun je zeggen, waarom toch dit lijden? En wanneer het is dat we hier in het leven hebben te staan en we komen hier aanraken met de dood, dan kunnen we zeggen, waarom toch de dood? Waarom is de dood in de wereld? En wanneer we hier dan van de kwaad en de zonde hebben te weten, en dan is het kwaad, dus dat de mensen ook kunnen zeggen, waar komt toch de kwaad vandaan? En wanneer de kwaad er dan hebt te zijn, dan kunnen we dus dan zeggen, waarom is dan dit kwaad? En als dan dit allemaal het kwaad hebt te wezen, waar bestaat dan het goede in? Want wanneer de Heer gezegd heeft dat er dus mens dan onbekwaam is tot eden goed te geneigd tot alle kwaad, dan moet het hier toch wezen dat er aan het kwaad is, het ware de vraag op te wezen, waar het dan het kwaad op te wezen en waarom heb het te zijn? En als het dan hier kijk eens bij wie is het? Nou, dan zou het als het ware dan moeten zeggen bij mij. En wanneer het dan zegt, waarom is het dan? En dan is het waar, dus dan zegt hij, waarom ben ik zo? Waarom ben ik zo? En wanneer het dit leven is het waar, de kwaad die is te bestrijden, door de verbetering die het mensenleven te wezen, waardoor ik dan zekerlijk goed voor goed heb te houden. Dus degene die dan niet aan het goede te noemen hebt, dan zegt hij, waar moet het goede dan vandaan hebben te komen, wanneer de mensen kwaad hebben te wezen? En wanneer het is dat je zegt, ik wijs aan dat het in de zonde te wezen, dan zegt ik, waarom heb God dat dan toegelaten dat ik zonde ben? Of had de Heer dat het niet kunnen voorkomen dat de zonde te wezen? En wanneer ik dan zeg, ik heb hier in het lijden zwaar dat dingen met te mee te maken waarin het is dat mensen zwaar door het leven heen geslagen hebben te worden in plaats van gedragen te worden, dan zegt hij, waarom ik dan? Waarom moet ik dit allemaal lijden? En waarom het dit allemaal op mijn weg hebben te komen. En wanneer het is maar, dus steeds het maar dat die vragen veel kunnen antwoorden. En het de mensen, het maar de filosofen. En welke zich daarover gebogen hebben. En welke hier ten opzichte van de verklaringen, het maar van toet kwaad in de veer gekomen is. En dan de positieve gedachten over de mensen. Maar wanneer het is dat ik hier van God heb te leren, dan wijst hij mij aan. Ik ben een zondaar en ik heb tegen God gezondigd. En gedaan waar kwaad is in de heilige ogen des Heren. Dus als de Heren dan rekenschap geeft van al zijn daden, dan zou ik ten opzichte van die vraag waarom dat deze geschiedt naar mijn eigen moeten zien. Ik ben schuldenaar. Maar als dan de mensen zwaar doet in het leven te kijken, dan zie ik dus dan steeds waarom. En wanneer ik dan zeg, er is een hongersnood, de pestilentie. En wanneer dan in al die wereld is zwaar, dus dan de vraag op komt te reizen, waarom is dit dan? Daar heeft de Heer, die heeft er, of die onbeantwoorde vragen, die heeft er getuigenis van. Dat de mens een diep gevallen mensenkind is. En dat hij niet zo geschapen is, zoals die lijkt te zijn. Maar dan is de mens dus dan in het goede geschapen te wezen. Er was geen sterven, er was geen dood. in de paradijselijke staat, in de staat der rechtheid. Hij is een gevallen mensenkind. Dus ten opzichte van die vragen, welke te leven, dan wordt ons dus dan gericht op het woord van God, welke ons heeft te verkondigen, dat de mens bij ons op de schuld bij ons op te leggen. Maar wanneer ik dan zeg, kijk eens aan, ik kijk naar al die dingen toe, dan zeg ik, kijk naar anderen, en het blijft dus dan steeds voor mij onbeantwoord, wanneer ik dan alle dingen die ik probeer te beschouwen, probeer te verklaren. Als ik dan zeg, het zou te verklaren zijn, dan is het ware dus dan de antwoorden gegeven. Maar als ik dan zeg, kijk eens dan, wie moet het doen, dan is het goed om dan van ons af te kijken en een ander te kijken. Want dat doet hij dus dan ook aan deze vraag tekort, wanneer het is dat hij zegt, waarom moest Christus dan zo tot de dood te vernederen, zoals die het dan geleerd is, zoals die het bekend is geworden. En wanneer ik dan zeg, kijk wanneer ik moet sterven, dan weet ik dat het om mijn eigen schuld is. Maar als dan te kijken en het sterven van Jezus, welke dan zo vorige keer gedacht te wezen aan het kruis, waarmee je zegt, de diepe vernedering wordt in het gezicht gebracht. Wanneer ik weer teruggaat naar de volgende vraag, dan wordt die diepe vernedering, die wordt weer in het licht gesteld van mijn gemoed, wanneer ik daar heb te kijken naar het ontzaggelijke kruislijden van die diepere borg en bitterheid Jezus Christus. Kijk, als ik dan weer aan het sterven denk, dan ontzet ik mij. Wanneer ik daar weer bij die bed heb te staan, dan schrik ik. En wanneer ik dan ziet op de mens de geest op te geven, dat is gewoon, ja, dat is gewoon, dat gaat iets door je heen. Daar gaat zoiets door je heen waar je zegt, dat is toch verschrikkelijk. Maar als ik dan, zoals de vorige keer, die hamerslagen gezien heb, en wanneer ik die fontein geopend zie, en ik zie die man van smarte in deze diepe vernedering, waarmee hij dan hebt te verkeren, dan zeg ik, waarom toch heeft hij dit gedaan? Wanneer ik hier het leven dus dan zeg, wat heb ik dan gedaan? Dan geef ik dus maar het antwoord dat de mens gezondigd heeft. Maar wanneer ik hier dan van hem heb te zien welke nooit gezondigd heeft en welke hier zijn rechtvaardigheid te staan. En wanneer het dus die zegt, waarom moet Christus dan sterven? Als ik gezondigd heb. Waarom? Daarom. Dus dan kun je dus zeggen, dan zeg je, kijk eens dan, waarom, daarom, dat zie je in deze antwoorden terug, waarom moest Christus dan zich zo vernederen, wanneer ik dat op Golgotha's heuvel, waarmee het is dat hij dus dan tussen de misdadigers, als een misdadiger gerekend is geworden, wanneer ik daarin die lam de smart heb te zien, waarin dit bloedend lijden, het hout des kruises bevochtigd met zijn dierbaar bloed, wanneer het is die taal met die kroon van door de gehangen is en met dit lamme gezicht en met deze zachtmoedigheid de mens heeft aan te zien en zegt, dat deed ik voor u, dat je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan ligt daar het antwoord. Dat hij de plaats innam voor anderen. Dat hij door zijn tussenkomst gestorven is en dat hij dan niet zet zo diep moet vernederen. En wanneer het is eigenlijk aan de maat van deze vernedering geen maat kan nemen. Mateloos is het waar dus dan uit dit nijdenpaad te gaan. Wanneer het dus dan daar ja, in die godverlatenheid hebt hangen. Wanneer het is die daar dan spot en gespaat van mensenkinder is en hij dan ja, verstoten is van alle hulp en niet dan ook verloren al zijn vrienden en hier al het volk tegen is. Dan kijk ik naar boven. Nou, ik heb tegen u net gezegd, je moet naar boven kijken. En als ik dan naar boven gekeken heb, en dan zeg ik, dan verwacht ik mijn hulp. Psalm 121. En als ik dan kijk, en dan Christus naar boven te kijken, dan weet hij van de raad van God, maar er is geen hulp. Er is geen hulp. Hij redteerde en zijn aangezicht verborgen. Ja, wanneer die donkere nacht daar aan het kruis. Hij met die koude op zijn korstig lichaam. Dat die brand die dan onder de slagen. Welke heeft toegebracht te worden. Ergens zijn dat die dan is geweest de leidende borg. Die van God verlaten is. Ik zou eigenlijk dan naar het formulier kijken, zoals het bij het heilige avondmaal is, welke dan dus op dat waarom dan een antwoord geeft. En die zegt, daarom, omdat gij niet meer weer verlaten zou worden. Maar als ik dan zeg, kijk, met de mens is het waarom. En wanneer ik dan zeg, hij is de mens geworden zo, dan hoor ik dus dat waarom terug. Wanneer hij dus dan, als de man van smarte, daar aan dat kruis, dan roept ook waarom. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Edoe, Edoe, lama sabachthani, waarom heb gij mij verlaten? En het is dan voor de zwijgend God te staan, wanneer daar het gericht te staan als degene die de zonde van het ganse mensengeslacht dan op zich genomen heeft, en welke hier dan de pers al liggen treden heeft, en welke niemand voor de volkeren met hem was, en welke hier dan in die eenzaamheid daartussen die mensen gehangen is, aan het vloekhout des kruisers, waarmee het is te zegt, waarom? Nou ja, geef er eens een antwoord op. Dat zou misschien voor u niet moeilijk wezen, als ik daaraan denk. Dan zeg ik, voor u is het zeker niet moeilijk, het is voor mij niet moeilijk. Wanneer ik de schriften te kennen, dan zegt u dan, dan zegt u toch, God is liefde. God is liefde. En als ik dan zeg, God is liefde, dan gebruik ik het woord en zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zo gegeven heeft, dan heeft u het antwoord en zegt u, wanneer u in de kerk te zitten, dan zegt u, kijk eens, God is liefde, dan kun je het toch wel zien. Want hij heeft toch de zoon gezonden, en als hij daar dan aan het kruis gehangen is, en hij zo diep vernederd is, dan is dat toch, dat heb je toch zelf ook wel vaak gezegd, dominee, dan zegt hij, dit is toch de hoogste betoning van de goddelijke liefde, welke zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar ons allen heeft overgegeven. Dat is één. Dus waarom heeft Christus dan zich willen vernederen? Uit liefde. Uit liefde heeft hij zich willen vernederen. En dan staat hij, zegt, kijk eens, dan hangt hij aan. En dan zeg je, kijk eens, hij zegt een ander woord. Een ander woord, dat is dit. God is goed. En wij begrijpen hem niet. Nou, is dat fout of is dat niet fout? En wanneer ik dus een gesprek met u aangaat, wat dan maar kort kan wezen, zal ik ineens. Maar als ik dan een gesprek met u aangaat, dan zegt u, dan durft u zeker niet te ontkennen dat God toch zeker goed is. Kijk maar naar Christus, wanneer hij dan zo diep heeft zich willen vernederen. Dan moet het toch zo zijn dat God toch goed is. Nou ja, spreek dat maar eens tegen. Dat doe je niet. God is onuitsprekelijk God. En als u dan de psalm hebt te nemen, die u dan hebt te kennen, dan zegt u dat ook zo op psalm 103. Barmhartig en genadig is de Heer, groot van goede tierenheid. Ja, het is de goede tierenheid van God dat ik niet vernield heb te wezen. En het is de goede tierenheid van God die tot bekeringen te leiden. En dan zeg ik toch, God is goed. Nou, daar heb je goed aan geantwoord. En dan heb ik er twee. En dan zeg ik, het is... dus waarom? Daarom, omdat God liefde is en omdat God goed is. Nou ja, ik zal er nog één nemen en dat is de trouw van God. Dominee, moet je toch zien wat de trouw aan Israëls volk gegeven. Wanneer het is dat deze zoon de peert gezond hebben, daar bij de, dan bij die stal deed zingen de heilige engelen, dat het is... Het welbehagen van God in Christus Jezus. En dat het is het zaad van Abraham. Dat geboren hebt te wezen. Wat een trouw. Wanneer die al die eeuwen voorbij gegaan zijn. Wanneer het is dat die trouw van God bestendig gebleven is. Ook door de diepste nacht. Wanneer het is dat wij overheerst worden door de vijanden. En dan moet je kijken dan toch. Wat een trouw van God. Wat een trouw. Dat hij ons de zonde vergeven hebt. Wat een trouw dat hij ons tot kind heeft aangenomen. Wat een trouw dat we nou toch zalig kunnen worden. Of dat wij zalig geworden zijn. Hey. Hoe kom je daaraan? Hoe weet je dat? Hoe weet je dat, dominee? Zeg ik dan iets verkeerd? Zeg ik dan iets verkeerd? Ik zeg toch niet dat je iets verkeerd zegt, maar ik vraag toch, hoe weet je dat dan? Dat je een kind van God bent, dat God je trouw is en dat God je liefde is en dat God je goedheid is. Welke in het leven heb je, hoe weet je dat dan? Ja, dominee, ik ben goed opgevoed. Dominee, en ik ga morgenavond weer naar de catechisatie toe. En er staat het allemaal in van die deuten van God, van de goedheid van God, van de liefde van God, van de trouw van God. Er staat er allemaal in. Ja, maar hoe weet je dat? Ja, de dominee zegt het ook. De dominee zegt het ook. En u hebt het toch ook wel eens gezegd?
Ja.
Maar ja, jij bent zomaar geen kind van God, als je dat zo vindt. Dat moet je weten. Dan moet je weten, en net zo goed als je de liefde, ken je die liefde dan? En weet je dan wat God in je leven gedaan heeft? En dat die u God is geboren door genade. Als ik dat dan breng. Dus als ik dan zeg, nou, je hebt mij als kind aangenomen. En zalig gemaakt. En de zonde vergeven. En dat die, ja, dat die God liefde is. Heeft hij jou dan aangenomen als kind? Nou ja, daar raak je eigenlijk een klein beetje. Ik denk zeker, wanneer ik hier zo te werk ging, dat hier de meeste mensen, of je moet over je heen stappen en zoveel vrijmoedigheid hebben als dat je overal vindt. Dan zeg je, ja, dominee, het is echt waar hoor. Maar als je dan nog een beetje dan nog ergens voor staat, dan zeg je, ja, dan ga je een beetje twijfelen. Dan ga je een beetje onzeker worden. Dan zeg je, nou, kraakt ermee je verwarring. Als ik zulke vragen en zo'n gesprek met je aangaat. Je moet het toch bij God vandaan brengen. En het is toch, het is, moet toch bij God vandaan waar worden. Wij zeggen dan dat toch dat de bevinding dat is. Dat we de genadige kennis van God hebben gekregen. Dat het wel iets is dat je zomaar kan beleiden. En dat je wel kan zeggen het is zomaar. Maar wanneer is dat dan in je leven gebeurd? Dat God je God is. Nou ja, dat moet je aannemen. Ja, dat moet je geloven. Je mag niet twijfelen. Het staat toch zeker in het woord. En dan moet je dan toch, dat moet je toch zeker dat toch niet voorbij gaan. Maar dan zegt, is er dan wel eens recht gebeurd in je leven? Ja, is er is in je leven toch wel eens wat gebeurd dat je zegt, het kon niet meer. Recht. Wat is dat nou weer, dominee? Ja, dat heb ik wel eens van onze oude leraars gehoord. Die had het wel eens een keertje over het recht van God. En hij zei, kijk eens dan, ik snap daar helemaal niks van. En ik wil het ook niet meer. Ik wil het niet meer horen. Ik wil van God in de liefde te horen. Maar dat God nou recht te wezen. En dat de mensen niet dan in zijn schuld en in zijn verlorenheid hebben te wezen. En dat het een afgesneden zaak op de aarde hebt te zijn. En dat God dan recht komt te doen op de aarde. Dat hoor je bijna niet meer. Maar wel in de catechismus. Dat God aan zijn gerechtigheid genoegdoeningen te eisen. En dat het leven is dat je zegt, kijk eens dan, God heeft de rekening opgemaakt. Rekening opgemaakt, dominee, wat is dat nou weer? De rekening opgemaakt. Nou, je schuld. Ik weet zeker dat de oudste hier onder het midden nog weten. Dat ze gezegd hebben, kijk eens dan. Er is een tijd in het leven gekomen. Toen komt die schuld naar voren van God. En dan heeft hij de rekening dan. En die rekening is nog niet voldaan. Ben je daar nog nooit in aanraking geweest met het recht van God? Ben je dan nooit is dan in het leven dat het hier te sterk geworden is. Dat je je schuld hebt thuis gekregen. En dat je dan ziet, ik heb een hemelhoge schuld. En die rekening van God die staat daar nog onvoldaan voor mijn eigen. Betaal wat gij mij schuldig zijt. Voel je dan? Stap maar niet over die schuld heen. Je kunt nu wel zeggen dat God liefde is, ik spreek je niet tegen, maar God is ook recht. En je kunt toch wel denken dat de waarheid van God vordert hetgeen wat er aan die schuld is. Je hebt het toch net wel gelezen dat hij zegt, waar wil toch de Heer op aan wanneer hij over die schuldeisers spreekt? Er moet toch verzoening plaatsvinden door voldoening. Er moet toch een offer zijn, ja, om die schuld te betalen. Als je dan kijkt dan naar die schuld, als je kijkt naar die schuld, dan kun je wel zeggen, het is goed, maar als je er straks dan voor God op te staan, weet hij het ook. Weet God het ervan dat die schuld verzoend is en dat die schuld vereffend is en dat die rekening betaald is? Ja, dat is de oud-gereformeerde leer. De leer van de reformatie, de leer van Paulus, de leer van Gods woord. Dat we door recht door recht verzoend te worden, wanneer het is dat die zonden schlaken zijn en rood als karmoen zijn, en dat het gewassen moet worden, ja, in het purperrode bloed van Jezus Christus, en dat het kruis die gestorven is en zich alzo tot in het diepste hebt moeten verdedigen om die schuld te betalen. Er moet recht gedaan worden. Ik wil eens ernstig met je praten. Jij doet, je gaat naar de kerk en je leest het de Bijbel en je hebt enige kennis vergaderd en je bent met beleidens gedaan en misschien ga je aan het avondmaal en iedereen houdt je voor bekeerd. Maar hoe ziet het nu dus dan met je schuld? Is die verzoend? Weet God ervan? Is het vereffend? Kan het ook? Is het in orde? Want dan kan je daar een antwoord op geven dat het daarom is. Lees het maar. Vanwege de gerechtigheid, daarom vanwege de gerechtigheid, dat God in waarheid is, dat de ziel die zondigt, die moet sterven. En dat de Heer dus dan in het rechte spraak komt te vragen, nou, mijn schuld, ik heb u goed geschapen. Eigenlijk dan moet ik u verwijzen weer naar het begin van de catechismus. Wanneer het is dat de mens in de ontdekkingen te lopen gearresteerd is, geworden, gedacht vaak voor God. En niet dan in de schuld gekomen is op zijn knieën te vallen en te zeggen, o God, vergeef mij toch. Vergeef mij al mijn zonden, vergeef mij al mijn ongerechtigheid. En want zo ga je het recht wil treden, ga er staan. En niemand zal voor u rechtvaardig zijn. En niemand zal voor u kunnen bestaan. Heere, vergeef mij, want er is bij u vergeving. Daar staat ook in het woord. Voel je wel dat het wat anders? Ja, het is prachtig hoor, die belijdenis. God is goed. Oh, God is zo goed hoor, je hoort het overal. Oh, God is zo trouw hoor, dat hoor je overal. En God is lief hoor, dat hoor je overal. Maar als je daar zegt, God is recht, dat hoor je niet meer overal. Spaarzamelijk, hier en daar. Ja, nee, maar in onze kringen. Oh ja, maar heb je daar niet in de gaten dat de vreze God zo lang weg is? Dat onze oude leraars gestorven zijn en dat zij de stem hebben meegenomen om ons ernstig in het gesprek te waarschuwen over een christendom dat over de schuld en voorpijen terecht gaat. En dat er een nieuwe generatie komt die dan zo en dan spreekt over Jezus en over verlossing. Is u dat dan niet lief? Natuurlijk wel. Maar het moet op rechtsgronden gebeuren. Sion wordt door rechts gebeurd. Kijk maar naar de vraag. De catechisme stoort zich er niet aan hoor, wat de moderne theologie wil. En die stoort zich niet hoor, wat er in de tijd bestek verandert onder de mensen. Gaat nog steeds over dezelfde bekering. Een prachtige bekering, de bekering uit God, die hier als een zondaar gerechtvaardigd te worden door het bloed van Jezus Christus, welke dan van alle zonden reinigt, en dat op rechtsgronden. Die gerechtigheid vordert voor mij dat ik betaald. En die gerechtigheid van God, die beeld dat ik dan alles betaald, van verleden, heden en van toekomst. Die gerechtigheid van God die eist dus dat er recht gedaan heeft te worden. Dat de ziel die zonder sterft, dat is de waarheid. Als ik hier naar het sterven kijk, ik heb vanmorgen nog een antwoord gegeven. Bij God vandaan natuurlijk, maar bij God vandaan is dat zeker ook waar. Dat de mens dus daar naar het sterven van uw vrouw en van uw moeder kijkt. En als ik daar naar kijk, dan zegt die ziel, dat is de waarheid Gods. Daar is niks van af te doen. Want de waarheid, hoeft niet bevestigd te worden door mijn spreken, maar de waarheid wordt bevestigd als ik naar dat graf kijk en als ik naar dat doodsbed kijk en wanneer ik naar mijn verval van krachten kijk en de dood bleek daardoor het leven aan mijn einde komt. Zie je wel dat God gelijk hebt en niet een duivel die zegt, gij zult niet sterven? God is waarheid. Betaal. Betaal wat mij en gij mij schuldig bent. Nou, ik doe het, dominee. Ja, de beleider is. Ja, het is prachtig. Moest niet zo lang doen. Door goud en zilver. Nee, het gaat niet. Door goede werken. Nee. Door de pleiter is. Nee, gaat ook niet. Ja, wat dan? Het is wanhopig dan. Jazeker, dat is een heilzame wanhoop. Je loopt helemaal vast. En je gaat failliet. God komt om de eisen te voldoen. En welke hier dus aan recht hebt te geschieden. En dat het is het schavot voor u. En dat de eeuwige dachte de buitenste duisternis u wacht. En dat hij geen titel nog jota van die wet kan afdoen. En dat hij zeer hevig toornt over u en over mijn zonde. En deze niet kan gedogen. En daarom ons wegstuurt naar de rampzaligheid. Nou, dat is geen evangelie. Geen evangelie. Geen groter evangelie dan dat. Dat de Heer het dus dan uit vrije gedaden en enkel goedgunstigheid op goede gronden de mens vrijspreekt van ongerechtigheid. Omdat hij Christus veroordeeld heeft. Die zich tot de diepste dood, de dood moest vernederen. Die een rantsoen voor God teweeg brengt. Een losprijs voor de zonde. En die de schuld van anderen betaalt. Hij zelf niet dan gezonderd, maar voor iemand die gezonderd heeft. Ja, voor alle die gezonderd hebben. En die voor God niet kunnen bestaan. Welke dus dan aan het einde gekomen zijn, vastgelopen zijn. En niet dan met zijn eigen aan het einde die mond de benauwdheid kwam. En leert meer met God op te krijgen dan met mijn eigen zaligheid. Met de verwijzing naar Christus. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dominee, het is recht. Het is recht als die mij naar de rampzaligheid stuurt. Moet je kijken toch. Wat een zot dat ik toch ben. En wat een goddeloos mens dat ik toch ben. Hoe vol dat ik van wereld en wellusten zit. En dat ik God elke dag tergt en toornig maak met mijn daden. Ik snap niet dat hij het nog niet gedaan heeft. Ik snap niet dat ik hier nog mag zitten. Ik kan niet begrijpen. Ja, dat is omdat die God goed is, natuurlijk. Maar is het al opgelost? Heb je die schuld al kwijtgeraakt? Bij God door hem? Door Jezus? Dus omdat de bekorten in het tuin, uit de tuin, dus dan heeft hij die te hangen is aan het hout. God dan al die zonden toegerust gerekend, maar dan moet ik te verbeteren wanneer het is dat hij mij de gerechtigheid toerekent. Ik kijk eigenlijk naar u en u bent gekleed in een rouwkleed. Dominee, ik ben mijn vrouw kwijt. Maar ik zie er nog mensen zijn die hebben niet in rouw te zijn en die lopen ook in het zwart. Niet om bekeerd voor te doen, kun je het beter niet doen. Maar die echt in het zwart lopen vanwege de vijands onderdrukking en vanwege de zonde. Ook een rouwkleed. Zak in as. En die kan ik zelf niet ontbinden, dat doet God. U zegt, ik heb een rouwkleed. En dan zegt, ik heb een zondekleed. En hij zegt, ik heb een vloekkleed. En de Heer heeft een bruiloftskleed. En als hij mij nou dus de gerechtigheid van Christus toerekent, dan verwissel ik van kleer. Dan krijg ik de mantel der gerechtigheid. En hoe gaat het dan? En hoe gaat het dan daar bij dat kruis, aan de voet van het kruis? Hij veroordeelt en ik met hem veroordeeld. Hij sterven en ik met hem sterven. Omdat ik dan met hem gestorven zijnde leef in hem Die leeft in alle eeuwigheid uit de kracht van zijn opstanding tot de rechtvaardigheid. Die mij dus dan bekleedt met zijn gerechtigheid. En waar is dan jouw zonde? Op hem. En is die dan, ja, heeft hij dat dan ongestraft gelaten, uw zonde? Nee, hij strafte ze in hem. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En zijn striemen zijn mij tot genezing geworden. Zie je het? Nou eens even naar die rekening kijken. Ik krijg nog wel zo'n rekening thuis. Moet wel betalen. Kan wij net doen of niet betalen. Maar ik kan ook tegen u vragen, wilt u voor mij betalen? Nou, dat wilt u misschien wel. Maar de schuld voor God kun je niet betalen. Ik zoek één die mijn schuld voor God betaalt. Die is er niet. Mis. Die is er wel. Christus. Christus voor mij. Alleen Christus. En welke dus mijn schuld bij God betaalt. Christus, alleen Christus, alleen Christus. Niks meer dan Christus. Geen paus, geen kardinaal en geen dominee, geen kind van God. Alleen Christus. En hoe doet hij dat dan? Met de dure prijs van zijn hartebloed. Het is een losgeld voor mijn zonde. En God neemt het aan. Het recht is bevredigd, de waarheid is bevredigd. En nu schenk ik mijn liefde. En nu schenk ik mijn gunst. En welgevallen in u. Vanuit de verzoening door het diepere bloed van Jezus. Nou, die rekening dan. Verscheurt hem maar. Hij verscheurt hem. Weet je het nog? Rutherford, aan deze kant beschreven, zie het, psalmen, tekst, de gedachtepunten, en er staat bij familie van de Vries niet vergeten, hoor. Lees maar. Familie van de Vries niet vergeten, hoor. Vraagt voor hem. Heren, familie van de Vries niet vergeten, hoor. Familie Blonk niet vergeten hoor. Familie Otterspeer niet vergeten hoor. Familie Muitprins niet vergeten. Noem maar op. En wat zijn dat voor mensen? Schuldige mensen. Die sterven moeten. Hier heet de rekening. Scheuren. Nee, dat kan hij alleen maar. Kan hij wel verscheuren en verbranden, maar dan kom ik straks voor de rechterstoel van God te staan en dan ziet hij dat hij niet verscheurd is. En als je dan zegt, kijk, ja, maar God is liefde. Ja, maar dat doet er echt niks van af, hoor. Dat moet echt recht gedaan worden. Blijf gewoon openstaan, je kunt je wel wat verbeelden. Maar het moet echt verzoend worden, hoor. En dan neemt hij Christus, en dan neemt hij Christus offer, en met eerbied gesproken, ja, het gaat nou via computer, hè, het is meer, veel minder persoonlijk hoor, maar als het dan, het is weer eens persoonlijk gaat, een persoonlijke bekering, bevindelijke bekering gaat nemen, dan doopt hij met eerbied zijn vinger in zijn bloed van het lam. En dan schrijft hij met een onmiskenbare verklaring, het is voldaan. Het is voldaan. Het is voldaan. Voldaan. Weet je het nog van die rekening? Voldaan. Voldaan. De leer van de verzoening door de voldoening. En niet weglaten hoor. Jij je niet bedriegen. En niks inbeelden en niks geloven dan dat wanneer het voldaan is. Moet eens kijken. Dat briefje is veel te klein. Daar moet veel meer op. Zou ik die wanden dan nemen? Zou ik die wanden nemen om dat op te schrijven? Kan het ook niet op. Zou ik de kerk nemen? En nog te klein. Zoveel zonde, zoveel zonde. Allemaal indachtig gemaakt. Geen één vergeten. Je weet het weer hoor, als het boek van je geweten opengaat. Als hij je arresteert en dagvaart voor zijn aangezicht. Richtelijk handelt. Je weet het. God weet het en je geweten weet het dan ook. Het is niet in orde. Maar als hij dan door het bloed van Jezus Christus daar gaat schrijven, door het geloof in hem, dat het voldaan is, draait het briefje maar om. Daar staat niks. Het is weg. Alles voldaan. Ik zie geen zonde meer. Waar zijn ze dan? Ja, in die zee van de eeuwige vergetelheid. Bedekt door het bloed van Jezus. God gedenkt ze niet meer. Rutherford die zegt dan, God geeft zijn liefdesbrieven door een witte brief te geven met een zwart randje. En dat is rouw over je zonde en gereinigd door het bloed van Jezus, het Lam Gods. Waarom moest Christus dan zo lijden tot in die diepste vernedering? Daarom moest hij nu zo lijden. Ja, om die rekening bij God te betalen. En aan die gerechtigheid van God en zijn waarheid genoegdoening te geven. Het is genoeg. Moet er nu nog wat meer bij? Van de mens ook bij? Nee, het is de genoegdoening van God. In de volbrenging van Christus. Waarmee hij voldaan en tevreden is. En u echt als kind hebt aangenomen. En als u dan zegt, ja, God is liefde. Ja, dat zeggen ze allemaal. Natuurlijk, dat zeg ik ook. En als u dan zegt, God is goed, dat zeggen ze ook allemaal. En als u dan zegt, God is trouw. Ook waar. Niks vanaf. Maar dat recht past niet in een valse bekering. In een valse wedergeboorte. Dat past niet, maar wel bij God. God houdt een afgesneden zaak. En dat rantsoen in dat bloed, dat is de betaalprijs. U kunt niet betalen en hij betaalt aan dat kruis. En God spreekt mij vrij om Christus wil. Daarom. Wat een lieve leer, hè, die van de reformatie. Wat een bijbelse gangen. Wat een wonderlijk woord toch. Voor de grootste der zondaren kan het nog. Maar die andere hulpmiddelen. Ga niet hoor. Het is net een spies. Je steunt erop, maar het doorboort je hand. Het heeft geen vastigheid. Zandgrond. Je wordt bedrogen door je eigen en door velen. Er is geen recht meer nodig. Volgens velen. En de dominee zegt het ook. Ze kennen het niet meer. Ze weten het niet meer. Ze verstaan het niet meer. Eigenlijk betekent hermeneutiek, dat betekent vertolken van wat er staat. En verstaan wat er staat. En we verstaan het niet meer. En dan gaat alles mis. Gaat alles op de hel aan. Maar als je ogen open gaan en het gaat op de hel op. Christus, alleen Christus, voor een helwaardige zondaar. God is in hem genoegdoening gekregen. Het is volbracht. En als u met die rekening komt, in aanraking komt, en u kan het verliezen van God, en u hebt geloof in Christus echt, en hij heeft voor mij geleden en gestorven, dan wordt daar voldaan ondergeschreven. Er wordt niks meer geëist. Dit is genoeg. Echt genoeg. Alleen Jezus. Terecht heeft zich vervuld. Daarom moest hij zo diep lijden. Lieve Jezus. Wonderdoende God. U zij de eer. Amen.
Psalm 40. U kent hem wel. Het vierde vers, brandoffer nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik, kom o Heere, uit de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En wat er verder volgt, Psalm 40, vers 4. Ga dan heen in vrede en ontvang nu de zegen des Heeren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.